rust nog altijd een taboe op het praten over suïcidaal gedrag. En het stigma op het zoeken van hulp blijft in onze maatschappij hardnekkig bestaan. Voor veel mensen, zoals mijn overleden dochter Sam, was het een onderwerp dat niet ter sprake kwam. Sam was altijd een stralende aanwezigheid, maar onder die glanzende oppervlakte waren er kennelijk momenten waarop ze zich overweldigd voelde door haar gedachten en een verborgen strijd voerde. Hoewel ze meerdere malen bij haar huisarts had aangegeven dat ze dood wilde, sprak ze nooit inhoudelijk over deze gevoelens. Niet met mij, niet met vrienden of professionals. Het is een onzichtbare strijd die veel jongeren met zich meedragen. Mensen met suïcidale gedachten willen vaak niet dood. Ze verlangen ernaar dat de pijn en de donkere gedachten die hen zo verlammen eindelijk stoppen. Maar de angst om te praten houdt hen gevangen. Ze denken dat ze de enige zijn die zich zo voelen en dat hun gevoelens niet begrepen zullen worden of dat ze een last zullen zijn voor anderen. Ik heb geleerd dat het delen van deze gedachten de eerste stap kan zijn naar hulp en herstel. Door openhartig te praten wordt de last lichter en de gedachten helderder. En het helpt om nuchterder te worden in je denken en om een stukje rust te vinden in de chaos. Sam heeft nooit de stap genomen om haar gevoelens echt te delen. En dat blijft bij me hangen als een gemis.
Luister naar de podcast Verborgen Strijd. Een initiatief van Bianca Blauw en Sander Stekelenburg.
Vandaag zit ik aan tafel met Koos de Boet. Een gedreven ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidaliteit. Koos zet zich onvermoeibaar in om het taboe rondom suïcide te doorbreken en het gesprek hierover opener en toegankelijker te maken. Dit doet hij onder andere als landelijk coördinator van de stichting Suïcide Preventiecentrum en als voorzitter van de werkgroep Suïcide Preventie Mind. Met zijn kennis, ervaring en passie helpt hij om misverstanden te doorbreken en de weg naar hulp beter begaanbaar te maken. Koos, praten over suïcide blijft voor veel mensen moeilijk, hè?
Ja, dat klopt.
En waarom rust er volgens jou zo'n groot taboe op dit onderwerp?
Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat we verleerd zijn om over de dood te kunnen praten. We vinden het heel erg moeilijk om over de dood te praten, want dat is het einde van het leven, van ons leven. En dat is vooral in de Europese cultuur is dat gewoon ontzettend taboe, ook onderwerp. Alleen dat is nog redelijk te doen. Maar op het moment dat we het dan hebben over suïcidaliteit, waarin we het hebben over de dood, maar alleen dan door iemand zelf, ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Want mensen kunnen zichzelf niet voorstellen dat iemand uit, zeg maar, vrije wil, om het zo maar even te noemen, uit het leven gaat stappen. Een einde aan het leven, dat kunnen mensen niet bij met hun verstand. En op het moment dat je dus zelf te maken hebt met suïcidale gedachten, of je hebt iemand in je omgeving die dat heeft, van je naaste, dan merk je, want dat voel je, maar dat hoor je ook, op het moment dat je daar iets over loslaat, dat er een stuk onbegrip is. Mensen begrijpen het niet. En dus ga jij er ook niet over praten. Want het idee is toch dat op het moment dat je een doodswens hebt, dan wil je dus dit leven niet. En hey, hoe kan dat nou? Want je leeft. Je hebt een auto, je hebt een baan, je hebt alles. Een leuke studie, je hebt een heleboel. En ja, het is nog niet wat je misschien 100% zou willen, maar hey, het is wel het leven, je bent op weg. En dus door dat stuk onbegrip gaan mensen dus ook niet over praten. Want er zit een stuk schaamte. Mensen schamen zich, mensen voelen zich ook schuldig.
Ja.
Van, hoe kan ik nou zo denken? Want iedereen vindt mij geweldig, noem maar wat. Dus hoe kun je dan die gedachten hebben aan de dood? En dus is het praten erover heel belangrijk en heel moeilijk.
Ja, want als je het zou begrijpen, dan zou het ook niet goed zijn. Hè? Want dan zou je dezelfde gedachten kunnen hebben.
Dat klopt. Als je het inderdaad begrijpt, betekent dat je zelf ook te maken hebt met die gedachte of te maken gehad hebt met die gedachte. Ja. Dus ja, dat zou ook niet oké zijn. Nee. Maar we weten dat er een heleboel mensen zijn die met de gedachte te maken hebben gehad. We weten ook dat het doodgaan maakt onderdeel uit van het leven. Maar we weten ook dat suïcidaliteit voortkomt. Ja, het is er gewoon. Mensen plegen suïcide, mensen hebben suïcidale gedachten. Het is het onderdeel van het leven. En op het moment dat je er niet over gaat praten, doe je eigenlijk net alsof het er niet is. Dus erken je ook niet dat het er is. Het is er. Dus hoe kun je dat ontkennen?
Ja, maar het heeft dus eigenlijk ook met schaamte te maken.
Het heeft heel veel met schaamte te maken.
Ja, heel veel, hè? Ja. Wat kunnen we doen om deze schaamte te doorbreken, denk je? Kunnen we daar iets mee?
Ja, we kunnen er natuurlijk wel wat mee. In de zin van het open kunnen zijn over je hele mentale welzijn, over je leven. Het ook gewoon daar met elkaar over kunnen praten. Ja. Zonder dat je per se wilt oplossen. Ja. Maar het heeft ook wel te maken met eigenlijk een hele omzwaai die we dan als maatschappij zouden moeten doen. Ja, want waarom schaam je je? Omdat je niet voldoet aan wat de maatschappij van je vraagt.
Het ideaalbeeld eigenlijk.
Het ideaalbeeld.
Ja.
Terwijl mensen dat wel van, ja, maar weet je, je ziet er goed uit. Je kunt goed leren, dus wat maak je je druk? Ja. En op het moment dat je die verwachtingen niet hebt, die druk wordt niet op je gelegd. Zou je er ook makkelijker over kunnen praten? Zullen de gedachten ook minder ontstaan? En dan heb je ook meer mogelijkheden om erover te praten. Ja, je hoeft je niet te schamen.
Nee, eigenlijk niet. Maar
daar is wel een maatschappelijke ontwikkeling voor nodig. En dat gaat niet zo 1, 2, 3.
Nee. Mijn ervaring is ook, als je op een verjaardag zou zitten en er is een tante overleden aan kanker en een oom aan zelfdoding, dan wordt er over die tante gesproken.
Ja, dat klopt.
Maar de oom, die wordt hierin overgeslagen. Want ja, ze durven daar gewoon niet over te praten.
Ze durven er niet over te praten. Nee. Ze weten ook niet wat ze dan moeten. Weet je, want ze weten niet hoe jij dan reageert. Oh, ja. Ik kan me zo voorstellen, tenminste, dat heb ik wel eens gehoord, hè, dat iemand in een supermarkt rondloopt en die is dan iemand verloren door kanker of ouderdom. En dan komen mensen naar je toe van, goh, sneu, jammer, weet ik veel, verdrietig nieuws allemaal. Maar op het moment dat je iemand bent verloren vanuit suïcide, dan zie je diezelfde mensen vlak voor je de andere gang ingaan.
Ik heb het echt meegemaakt. En ik snap het ook, want het is niet alleen voor mij moeilijk, maar ook voor mijn omgeving. Ik bedoel, mijn ouders hebben hier kennelijk ook moeite mee. En misschien is het ook schaamte, ik weet het niet. We hebben het er net al eventjes over gehad. Ik heb, mijn ouders zie ik hierdoor eigenlijk niet meer, omdat ze, denk niet dat ze ermee om kunnen gaan. Want ook rouw is gewoon iets heel moeilijks. Hè? En vooral rouw bij zelfdoding. En ja, dat is gewoon zo gecompliceerd. Want ja, mijn dochter leeft niet meer, maar ze heeft het ook nog eens zelf gedaan. Hè? En ja, misschien speelt dat ook bij mensen die wat ouder zijn, zoals mijn ouders. Misschien speelt dat ook mee, dat er een stukje schaamte ook bij komt kijken.
Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat daar een stukje schaamte bij zit. En die schaamte kan dan zelfs op verschillende dingen, verschillende gebieden nog ontstaan.
Ja.
Want het kan een stukje zijn van schaamte, want ik heb mijn dochter niet goed opgevoed, waardoor die haar dochter dit.
Bijvoorbeeld.
Dus dat stukje. Er kan ook een stukje zijn van, hey, misschien had ik meer moeten betekenen in iemands leven. Dus dan komt het ook een stukje op schuld uit. Dus er zijn verschillende vormen van schaamte die je daarmee in contact zou kunnen brengen, in verbinding, waardoor dit soort dingen kan ontstaan.
Ja, dat eigenlijk gewoon hele gezinnen hierdoor uit elkaar kunnen vallen.
Ja,
ja, zo ervaar ik het in ieder geval ook, want ja, je hebt zo hard nodig je ouders. En als ze dan niet voor je kunnen zijn, ja, dat is toch wel echt een gemis. Maar ja, ik heb wel in de laatste maanden, want het is nu deze maand, is het 1,5 jaar geleden dat mijn dochter heeft gekozen voor haar einde. Maar ja, heb ik toch wel steeds meer, probeer ik begrip op te brengen hoe het ook voor anderen is. Maar dat maakt het niet minder moeilijk.
Maakt het niet minder zwaar voor jou. Maar het zou wel heel erg fijn zijn. En dat geldt ook voor, niet alleen voor ouders. Mijn ouders bijvoorbeeld, ik ben dan suïcidaal geweest. Dus ik heb suïcidepogingen gedaan. Met mijn ouders heb ik daar nooit over gesproken. Nee. Zij vragen daar ook nooit naar. Ze vragen altijd bij mijn zus en bij mijn kinderen, hoe is het met je vader?
Oh, echt?
Maar ook daar zit die generatie tussen, van na oorlog. Dus ja, daar zit ook een stukje, ik durf er niet over te praten. Ik weet niet wat ik mee moet. Dus die durven dat niet aan. En ook de andere kant, sinds bekend werd dat ik opgenomen was. Nou, mijn vriendenkring is wel dusdanig geslonken dat ze misschien nog maar 3 of 4 over zijn. En ik was best wel heel sociaal. Dus mensen uit onbegrip, schaamte, et cetera, laat je gewoon, ik noem dat het in de steek.
Yeah.
Het is in alle fronten, in alle partijen die rondom suïcidaliteit zitten, speelt die schaamte en het onbegrip een rol. En het kunnen leunen en terugvallen op anderen is belangrijk.
Dat hebben we dan zo hard nodig, hè? Jij in jouw situatie, dat je zelf suïcidaal was. Ik in de situatie dat ik mijn dochter hierdoor ben verloren. En dan heb je mensen zo hard nodig, maar je verliest heel veel.
Je verliest heel veel.
Ik ben echt het laatste 1,5 jaar veel verloren, ja.
En dan is het mooi dat je ook weet dat er wel mogelijkheden zijn. Ja. Alleen die weet je er misschien niet te vinden. Maar ja, je hebt natuurlijk de gewone rouw- en verliesgroepen als nabestaanden. Maar er zijn ook lotgenotengroepen, specifiek voor nabestaanden van mensen die suïcidaal zijn. Of die door suïcide iemand verloren zijn. Het is niet het mooiste, want hoe fijn zou het zijn als je eigen omgeving dat kan bieden.
Ja.
Het is wel een alternatief. Dat is wel, er is in ieder geval iets.
Er is iets, ja. En ik probeer het ook altijd te begrijpen. Hè? Want als ik door de supermarkt loop, dan denken mensen misschien ook wel van, oh, het gaat nou wel goed, laat ik er maar niet over praten. Terwijl wij juist ook ik. Ik wil heel graag over mijn dochter blijven praten. Want dan blijft ze van mij toch een beetje in leven. Maar ja.
Ja, nou ja, we hadden het over een beetje. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand uit het leven is gestapt? En in het eerste half jaar wordt er nog aandacht aan gegeven. En daarna niet meer. En wordt ook de naam niet meer genoemd.
Nou.
Weet je? Alsof iemand niet heeft bestaan.
Ja.
En dat is zo. Ik heb dat dan die situatie niet meegemaakt, maar ik kan me er wel eens bij voorstellen hoe naar dat is. Want ook uit het hoofd van anderen verdwijnt iemand, ja. Dus kennelijk.
En dat is inderdaad het meest pijnlijke. En daarom hebben wij de rubriek We noemen je naam ook in het leven geroepen. Want ik vind niks belangrijker. Het is al allemaal heel pijnlijk, maar wij mogen onze geliefden toch niet vergeten. Daar moeten we over blijven praten, want ze hebben wel bestaan. Ja.
En het is, ik zeg altijd van, weet je, het is ook geen afscheid voorgoed. Ja, zolang de persoon nog in je eigen hart zit, is ze nog aanwezig.
Klopt, ja.
Maar bij anderen zou het wel fijn zijn als er ook af en toe nog eventjes een teken kwam van, ja, hoe is het nu met je? Want gewoon weet je
ja,
nog?
Ja, precies. Hoe is het nou echt? Nee, maar ja, dat wordt een beetje vergeten misschien ook wel, want iedereen gaat door in de drukte van het leven. Ook die probeer ik te begrijpen. Hè. Als ik zelf heel druk zou zijn met mijn werk en het was misschien een vriendin van mij overkomen, ja, dan ga je ook door en dan heb je, ja, je staat er misschien niet altijd bij stil, maar. Ik vind het ook pijnlijk dat bijvoorbeeld mensen om mij heen, ja, hun leven gaat gewoon door. Ze krijgen kinderen, kleinkinderen. Ze bereiken een bepaalde leeftijd. Ze kopen een nieuw huis. Ja, dat kan allemaal wel heel pijnlijk zijn.
Het zijn dingen die, ja, het klinkt dan even hard, het is confronterend, maar die jij mist.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je dan hun niet gunt.
Nee, absoluut niet.
Het is even een soort van confronteren met de realiteit. Dat dingen zijn die jij met haar in ieder geval niet meer meemaakt.
Nee. En nogmaals, ik gun iedereen alles. Maar dat doet wel pijn, inderdaad. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van dit taboe van mensen die worstelen met suïcidale gedachten en voor hun omgeving? Volgens mij hebben we die wel besproken. Hè?
Ja, dat is wat ik zei. Hè, van, op het moment dat je er niet over kunt praten, wordt het alleen maar steviger en groter in je hoofd.
Ja, precies. Ja. Hoe kunnen we als samenleving bijdragen aan een open en veilig gesprek over suïcide zonder angst om het erger te maken, Koos?
Nou, dat is wel een van de dingen. Hè, want een van de mythes die er heerst rondom suïcidaliteit. Als je er naar vraagt, breng je mensen op een idee. En dat is gewoon niet waar.
Nee, dat is niet waar. Nee.
Dat is gewoon niet waar. En maar dat zit er zo in bij mensen dat ze het maar gaan ontwijken. Want ja, stel je voor dat ik vraag ernaar en morgen pleegt iemand suïcide. Ja, dan komt het misschien omdat ik het gezegd heb. Dat werkt niet zo. Het is niet zo dat diegene dan denkt van, oeh, ik heb het moeilijk. Hé, jij begint over suïcide, dus ik ga maar. Zo werkt het niet. Het is een proces wat opgebouwd wordt bij iemand. En het zit er. En door erover te praten, kan het er ook uit.
Ja,
wat
juist.
We net ook zeiden, hè? Dan krijg je de ruimte in je hoofd.
Ja.
Een soort van gedeelde smart, halve smart.
Ja, precies. Een beetje lucht, zeg maar. Hè?
Een
ja.
beetje lucht. Iemand krijgt lucht. En dat is niet alleen voor degene met suïcidale gedachten, maar dat is ook voor de naaste. Ja, want ja. ook die heeft zijn eigen proces hierin.
Zeker, ja.
Ja en dus ja. is het ook heel erg belangrijk dat die ook ruimte heeft om erover te mogen
ja.
praten.
Ja, dat wordt wel eens vergeten. Dat het inderdaad ook voor de naaste heel zwaar en heel moeilijk is. Want mijn dochter was al jaren depressief. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat ze suïcidaal was. Ik heb daar ook nooit naar gevraagd, want ja.
Nee, maar weet je, dat zijn ook dingen van, daar sta je niet bij stil.
Nee.
Depressief, oh ja, depressief, dat is algemeen bekend. Dus je kunt af en toe eens vragen van, goh, voel je wat beter of ja, niet? En dat ja. zijn dan dingen die gebeuren. Maar je gaat niet automatisch ook denken van, oh, depressief, dus ik moet ook vragen naar. Nee, want daar sta je toch niet bij stil.
Daar sta je niet bij stil, nee. En in haar laatste fase van haar leven had ik juist het idee dat het veel beter ging. Dat is ook letterlijk wat ze uitsprak. Maar achteraf was dat een opleving dat ze eigenlijk haar beslissing had genomen. En dat ze, ja, denk ik gewoon wist.
Op het moment dat je met die gedachten zit en je hebt voor jezelf het besluit genomen, dan kun je veel luchtiger ja. leven.
Nog even, ja.
Tot het moment dat.
Ja. Maar het is wel een proces van gemiddeld 2,5 jaar.
Ja, ja, bij sommigen nog langer. En het is een bepaald proces wat doorlopen wordt. Er zijn ook mensen die het heel snel doorlopen in een hele ja. korte tijd. Dat kan, ja. maar gemiddeld genomen hebben mensen, is dat toch wel een opbouwend proces van ja. een paar jaar.
Zijn er misverstanden of vooroordelen over suïcidaliteit die volgens jou dringend doorbroken moeten worden? Je zei net al dat als je erover praat, dat je ze niet op de ideeën brengt. Dat is wel een mooie, ja.
Dat is er één, weet je. En het is ook, dit is een omstreden één, hoor. Want er wordt ook altijd gezegd, of heel snel gezegd, van, ja, je wilt niet dood, maar je wilt het leven niet.
Ja, dat.
En dat is een uitspraak die over het algemeen ook wel klopt. Maar op het moment dat iemand voor het eerst begint over die doodswens, en voor het eerst zegt van, ja, maar weet je, ik wil eigenlijk een einde aan mijn leven. En je zegt, ja, maar je wilt niet dood, je wilt dit leven niet. In 8 van de 10 keer zal het gebeuren dat je dus die andere niet erkent. En dat die ander zegt, ja, je neemt me dus niet serieus. Ja. Dus de gedachten worden nog erger. Mm-hmm. Dus in eerste instantie zijn dat uitspraken die bijvoorbeeld nooit moeten gebeuren. Ja, dus die kunnen wel naderhand een keer tijdens gesprekken naar voren komen, want dat komt er ook wel. Maar in de eerste contacten mag dat natuurlijk nooit gezegd worden.
Maar hoe zou jij het dan aanpakken?
Op het moment dat iemand zegt van dat het te maken heeft met suicidaliteit, dat hij af en toe die wens heeft, dan ga ik gewoon vragen van, en hoe ziet dat er dan voor jou uit? Ik ga in ieder geval niet ontkennen dat hij die gedachte heeft.
Nee.
Want juist die erkenning is zo belangrijk. Van, ja. Jij neemt mij serieus.
Ja.
Jij luistert naar mij.
Ja, dat.
Jij
ja.
wilt naar mij luisteren.
Ja.
Dat gehoord worden, dat luisteren naar iemand, dat er naar iemand naar jou luistert, gehoord en gezien worden, hè, waar we het dan vaak over hebben. Dat zijn zulke belangrijke dingen. En dan ook het daadwerkelijk praten. Hè. Daadwerkelijk de dialoog aangaan. Met elkaar onderzoeken van wat is het en wat betekent dat voor jou. Want kunnen we zeggen, we praten erover. Ja, dan kun je erover praten en ja, één oor in, ander oor uit.
Ja.
Maar juist samen die zoektocht opgaan. Het zoekpad opgaan van, wat is dit voor jou? En waar komt het dan vandaan? En wat zou je willen dat ik doe?
Eigenlijk zet je ze dan zelf aan het denken van, hey, maar waarom heb ik deze gedachte?
Ja, het is het niet alleen het zelf aan het denken zetten, maar ook het, doordat het samen gaat, samen met iemand, maakt het ook makkelijker. Want soms zijn er gedachten die gewoon niet realistisch zijn, maar wel realistisch gemaakt kunnen worden. En op het moment dat je dan iemand hebt die tegen je zegt, maar zou het ook kunnen zijn dat? Ik ervaar het zo. Nou, dan ga je daarover in gesprek, in dialoog. En dan heb je iets waar je wat mee kunt. En dan ga je inderdaad zelf nadenken. Oh, maar als dit zo zou kunnen zijn, ik kan het dus ook zo zien. Dat zijn allemaal dingen die, wat ik ervaren heb in nu de jaren dat ik ook met heel veel andere mensen spreek, is dat woorden en de betekenis van woorden zoveel impact hebben op hoe de verbinding tot stand komt, maar ook hoe iemand denkt. En dat wat voor de een een heel duidelijke betekenis is bij een bepaald woord, de ander net een andere nuance heeft. Dat we ook wel zeggen, weet je, de een zegt van, oh, die kast is bruin. En die ander zegt, nou, ik vind een beige.
Ja, dat klopt. Ja,
maar je hebt het wel over hetzelfde. Ja. Maar je krijgt wel een misverstand.
Ja, want soms denken ze ook dat ze hele duidelijke signalen afgeven, terwijl anderen ze niet zien.
Nee.
Christel Vogels was 20 jaar suicidaal. Ze heeft in meerdere afleveringen gesproken. En zij kan het ook heel goed onder woorden brengen. Van, goh, ik dacht dat ik zo'n duidelijk signaal naar de buitenwereld afgaf.
Ja.
Maar achteraf gezien was het gewoon niet zo.
Soms zijn signalen echt wel superduidelijk, maar soms zijn ze ook niet duidelijk, terwijl het voor degene die ze geeft wel weer duidelijk is. Het is ook best wel gecompliceerd. Een van de dingen waarna mensen altijd zagen dat het met mij op dat moment niet goed ging, is heel simpels, maar ook moeilijk te ontdekken, was het feit dat mijn vaatdoekje lag altijd gevouwen naast de kraan. Maar als het niet gevouwen naast de kraan lag, dus gepropt zeg maar, was het teken dat het niet goed met mij ging.
Echt? Wow.
Dus dat zijn dan van die dingen.
Ja.
Ja, kom er maar op. Het is dat mijn zus het op een gegeven moment opmerkte van, hey, elke keer als ik kom en ik zie dat, dan gaat het niet goed met jou.
Serieus, Oran heeft echt goed opgelet. Echt.
Ja, toen mijn zus zeg maar voor het eerst bij mij daarmee aan de deur kwam van, gaat niet goed met jou, was ik razend boos.
Ja?
Ja, want ze heeft, ja,
ontkenning.
Ik wilde dood. En zij kwam dat even verhinderen, zeg maar even.
Oh,
ja, dus ik was wel boos. Nu ben ik heel erg blij met mijn zus.
Oh ja.
Dus dit soort dingen heeft er wel voor gezorgd dat zij echt de tijd voor mij nam, naar mij luisterde.
Ja, snap ik.
Ook naar mijn gedrag keek en dingen kon koppelen. Waardoor zij ook conclusies kon trekken.
Ja.
En dus, oh, ga slecht met jou. Ja, hoe weet je dat nou? Ja, nou, dat doekje ligt daar zo.
Wow, echt knap, want wij nabestaanden, wij hebben vaak de schuldgevoelens omdat wij iets gemist hebben.
Ja.
En dat is ook echt, ja, die is echt heel pijnlijk. Want Sam zei meerdere malen, ik wil dood. Ze heeft het dus duidelijk uitgesproken. En ik denk dat zij voor haar gevoel het van de daken heeft geschreeuwd. Maar het niet altijd zo overkwam. Want mijn vader zei ook eerder, die was rechercheur bij de politie. En die zei altijd, mensen die erover praten, doen het niet.
Oh, dat is ook zo'n misvatting.
Echt een misvatting, ja. Ja, dat is het echt. Maar ja, dus ze gaf wel meerdere signalen af. Er zijn meerdere mensen om haar heen naar mij toegekomen van, we maken onszelf echt zorgen om Sam. Want ja, maar ja, die zorgen had ik ook. Ik heb enorm veel met haar gesproken. En haar vader ook. En mijn vriend Ronald ook. Heel veel mensen, maar we hebben nooit echt de vraag gesteld.
Ja, en dat is denk ik ook, weet je, een van die dingen van, ja, maar daar sta je niet bij stil.
Nee.
Er staat er toch niet bij stil dat iemand in je omgeving laat staan je kind.
Nee.
Met die gedachte dat ze depressief zijn, dat ze hun leven moeilijk vinden. Dat is nog te begrijpen.
Ja.
Want daar kunnen we zelf ook wel wat mee. Want iedereen heeft wel eens van dat soort momenten. Maar om dan ook te bedenken dat het best wel eens zou zijn dat iemand dood zou willen. Ja, dat past ook niet in ons hoofd.
Dat is een stap te ver.
Dat is een stap te ver.
En vooral als je een gezond brein hebt. Hè?
Ja, in een normaal hoofd komt dat niet voor.
Nee.
Want ja, je wilt er niet dood. Daar gaat niemand over. Dus dat zijn van die dingen die zijn moeilijk. En daarom zeggen we, probeer wel altijd op het moment dat je te maken hebt met iemand die ergens depressief is, of psychotisch misschien wel, maar vooral dat depressieve, toch te vragen van, goh, hoe denk je eigenlijk over het leven? Ik zie dat je depressief bent. En dan vraag je nog niet eens of ze dood willen of niet, maar hey, hoe ervaar jij nou het leven?
Nee, dat is een goeie.
En dan komt er over het algemeen wel uit van, want ja, er zijn best wel een heleboel mensen die gewoon depressief zijn en niet per se dood willen. En die zullen dan ook zeggen, nou ja, het is zwaar en moeilijk.
Ja, ja. Maar het komt goed.
Maar het komt goed.
Ja.
Dus, maar die vraag stellen, het hoeft ook niet de vraag te zijn van, god, denk je wel eens aan de dood? Of wil je dood?
Nee, nee. Het woord dood hoef je niet eens te gebruiken.
Het hoeft niet. Vraag maar aan hoe iemand het leven ervaart.
Ja, dat is een goeie. Ja, ja. Want ik vraag me zelfs nog af of ze het echt had verteld als ik het gesprek met haar was aangegaan. Want ze had toch wel meerdere hulpverleners om haar heen. En ja, daar was ze een dag van tevoren nog geweest. En die hadden niks in de gaten. Want Sam had echt een masker en die kon het heel goed verbergen.
Ja, mensen met suïcidale gedachten zijn over het algemeen de beste toneelspelers die je maar kunt bedenken. Ze zijn ook heel creatief en heel vindingrijk. En ik ken ze hem niet, hè, dus ik weet het niet. Maar uit ervaring leert, heb ik meegemaakt dat op het moment dat er naar gevraagd wordt, mensen met suïcidale gedachten daar over het algemeen een heel eerlijk antwoord op geven. Ook daadwerkelijk zeggen van ja.
Ja.
Of zeggen van nou nee, hoe kom je erbij? En 10 minuten later is van nou eigenlijk heb je wel gelijk. Maar op het moment dat het daadwerkelijke besluit is genomen, wat je zelf ook zegt, hè, dat ze eigenlijk een soort opleving had.
Ja.
Ja, dan gaat ze dat niet zeggen, want dan ga je het verhinderen.
Ja, klopt.
En dat mag niet meer op dat moment.
Nee, dan is het besluit dus al genomen.
Ja. Het is te laat.
Ja. Er is rust gekomen.
Er is rust gekomen, ja.
Ja, ik had nog een vraag. Wat is volgens jou de eerste stap die we als individu, maar ook als maatschappij kunnen zetten om suïcide beter bespreekbaar te maken? Maar ja, daar hebben we het volgens mij wel echt over gehad.
Openheid. Gewoon durven te vragen. Ja. En op het moment, want dat vind ik ook nog wel even belangrijk om te vermelden, er zijn een heleboel campagnes, hè, over van praat erover, je moet de vraag stellen en dat soort dingen. En dat is hartstikke fijn. Waar we voor moeten oppassen is dat iedereen een druk voelt dat hij die vraag moet stellen. Niet iedereen is in staat om daarover te praten. En dat is ook prima, dat mag ook. Weet je, dus op het moment dat je het gevoel hebt dat iemand met suïcidale gedachten rondloopt en je weet van jezelf dat jij daarmee niet uit de voeten kunt, kijk dan of er iemand anders is. Verwijs door. Vraag aan een vriend of die het wel kan. Van, goh, zou jij dat willen doen? Want ik heb het vermoeden dat, maar ik vind het moeilijk.
Ja, dat ze in ieder geval een vertrouwenspersoon hebben.
Dat er ergens wel contact op dat gebied wordt gelegd. Maar dat niet. Want stel je voor dat je er zelf niet meer uit de voeten komt. Je gaat het vragen, je krijgt het antwoordje van ja, ik wil dood.
En dan? Ja.
Dan heb jij dat ook nog eens een keer, die last erbij.
Ja.
En dat kun je soms niet dragen. Want dat is gewoon heel erg moeilijk.
Het is heel erg moeilijk. Dus ik hoop dat iedereen echt gaat praten met elkaar. En echt gaat luisteren naar elkaar.
Luisteren. Op je handen zitten, luisteren.
Ja, precies. Dankjewel Koos, voor dit openhartige en waardevolle gesprek.
Graag gedaan.
Ja, ik hoop dat gesprekken zoals deze bijdragen aan het doorbreken van het taboe en dat steeds meer mensen de ruimte voelen om over hun worstelingen te praten. Dankjewel voor alles wat je doet. Heb je vragen over deze aflevering? Stuur ze dan naar info@blauwlichtcoaching.nl. Wij verzamelen ze en beantwoorden ze anoniem in een extra aflevering. Heb je urgente hulp nodig? Neem dan contact op met 113. Ons uiteindelijke doel is om het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Om deze ambitie te realiseren zijn de volgende 3 veranderdoelen opgesteld door een netwerk van partijen en organisaties die midden in de samenleving staan en gedreven zijn om samen domeinoverstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Samen minder suïcide streeft naar meer preventie en minder verdriet. En om deze ambitie te realiseren hebben zij 3 veranderdoelen opgesteld. drie grote maatschappelijke veranderdoelen.
Veranderdoel 1.
Universele preventie. Durven en leren praten over suïcide. Universele preventie richt zich op de hele maatschappij. Om suïcides te voorkomen is het cruciaal dat we leren praten over suïcidale gedachten, ondanks het heersende taboe. De activiteiten binnen dit veranderdoel zijn gericht op het stimuleren van gesprekken, zodat we samen het isolement van mensen met suïcidale gedachten kunnen doorbreken.
Veranderdoel 2.
Selectieve preventie. Bij risicogroepen doorvragen en hen helpen hulp te zoeken. Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico op suïcide. Suïcide komt bij mannen meer dan 2 keer zo vaak voor als bij vrouwen. Daarnaast komt suïcidaal gedrag relatief vaak voor bij jongeren met psychische problemen. Mensen die op dat gebied zoekende zijn, mensen die na een suïcidepoging in het ziekenhuis moeten worden behandeld, agrarisch ondernemers en nabestaanden van mensen die zijn overleden door suïcide. We implementeren specifieke maatregelen om suïcidaal gedrag vroegtijdig te voorkomen en de weerbaarheid van deze risicogroepen te vergroten. Deze maatregelen zijn zowel gericht op de doelgroepen zelf als op professionals die hen ondersteunen.
Veranderdoel 3.
Geïndiceerde preventie. Veiligheid en goede zorg bieden aan mensen met suïcidaliteit. Geïndiceerde preventie richt zich op mensen die worstelen met suïcidaliteit en daarvoor zijn gediagnosticeerd. We willen ervoor zorgen dat zij veilig blijven en snel toegang krijgen tot adequate zorg. Dit vereist dat professionals, naasten en ervaringsdeskundigen weten hoe ze kunnen handelen en samenwerken, omdat niemand suïcide alleen kan voorkomen. De bijbehorende projecten focussen op het toepassen van kennis over suïcidepreventie en het creëren van een lerend systeem in de zorg, zodat de ondersteuning voor mensen met suïcidaliteit blijft verbeteren. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik u graag door naar www.samenmindersuïcide.nl.
Praten is de eerste stap naar herstel. Het opent de deur naar begrip en verlichting in de donkerste momenten. Alle kinderen krijgen bij de geboorte een naam die zij hun hele leven met zich meedragen. Deze naam wordt na het overlijden nog vaak benoemd bij het afscheid en ook in de maanden erna. Maar hierna lijkt het snel minder te worden. Het is verschrikkelijk om je kind te verliezen, maar het is ook enorm pijnlijk als zijn of haar naam niet meer wordt benoemd. Je naam blijf ik noemen in mijn verhalen. Je gezicht zal ik blijven zien in mijn dromen. Je licht zal niet doven. Je zult in mijn herinneringen blijven zoals je was. Je blijft met me meegaan nu ik mijn leven verder ga. We noemen je naam. Lennart Puttemans. Lieve, goedlachse, vrolijke jongen. Mijn klein ventje. Ik mis je elke dag meer en meer. 6 november 2002, 27 mei 2020. Tommy Gijsberts. Mijn lieve broer die te veel heeft meegemaakt en daardoor het leven te veel is geworden. 28 juli 1984, 21 mei 2024. Frederik Marteau. Door liefdesverdriet in het Albertkanaal gereden. Je wordt zo gemist. 27 juli 1987, 20 december 2021. René Klem. Mijn jongste broer, mijn soulmate. Een mooie, lieve, Burundische jongen. Het was voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Ik mis hem nu ik ouder ben, steeds meer. 14 november 1963, 24 mei 1986. Koen Mertens. Mijn jongste zoon, papa van 5 kindjes, liefdevolle man van Sandra. We zullen je altijd blijven missen, maar we zorgen ervoor dat de kinderen je niet vergeten. 2 januari 1991, 29 november 2024. Christiaan Koenen. De ziekte, schizofrenie, maakt het leven van mijn zoon Chris ondraaglijk. Hij reist voor altijd mee in ons leven. Ook gaat hij door middel van een foto mee met het beeld Te de Strijd. 17 februari 1970, 7 augustus 1993.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over het doorbreken van het taboe op praten over suïcide. We hebben besproken dat het zo ontzettend belangrijk is om het gesprek aan te gaan. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de jongeren om ons heen. Laten we het stigma doorbreken. Laten we het taboe van suïcidale gedachten bespreekbaar maken. Want samen kunnen we een omgeving creëren waar iedereen zich veilig voelt om een verhaal te delen. En waar hulp en steun altijd binnen handbereik zijn. Laten we de stilte doorbreken. Laten we het gesprek aangaan voor mijn dochter en voor iedereen die zich verloren voelt in hun eigen gedachten. Ik wens dat Sam had geweten dat er mensen zijn die begrijpen wat ze heeft doorgemaakt en die zonder oordeel naar haar hadden geluisterd. Blijf goed voor jezelf zorgen, steun elkaar en houd vertrouwen in betere dagen. Geniet van het leven, de liefde en alles wat de wereld te bieden heeft. Tot de volgende keer.
Heb jij vragen over zelfdoding? Ben je of ken je iemand die met deze gedachte rondloopt? Bel 113 of 0800 0113. Dit kan ook anoniem via de chat op de website 113.nl. 113 zelfmoordpreventie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.